Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm. Ik lees u daaruit voor de versen 1 en 2, psalm 62, de versen 2 en 3. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Tot zover. Schrijven wij hierboven stil tot God. Ik was nog niet toe eigenlijk aan een vervolg, nu wij de brief aan de Filippenzen hebben besloten, de overdenkingen daarover. Alleen, toen ik vanmiddag daarover na zat te denken, over een tekst, toen kwam mij in gedachten nog even een laatste bezoekje gisteravond, een beetje aan de late kant, aan zuster Dekker, tante Riek, in het ziekenhuis. En dat was een aangenaam bezoek. Er was iets in van de rust en van de vrede die het verstand te boven gaat. Zonder veel woorden, daar werd ik opeens gedachten gaan vanmiddag. Ik denk, ja, daar past nou echt bij. Mijn ziel is immers stil tot God. En als je dan ziet, dan gaat het uiteindelijk niet om de mens, maar om de genade van de Heere. En dat wij dat mogen noemen. Zoals Psalm 78, wat we onlangs hoorden, spreekt over het doorgeven van Gods wonderen, die hij in de geslachten deed en doet. En daarom dacht ik, en wat ik, Heere, mag dat dan ook de tekst zijn voor deze avond. Misschien heb ik u nieuwsgierig gemaakt. U denkt, ja, maar wat was er dan? Nou ja, alles was rustig. En zuster Dekker was bezig tante Riek om de ziekentroost te lezen. Dat is altijd goed. En toen ik vroeg, hoe staat u er nou zelf tegenover? Toen zei ze zo simpel: zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Het was alles eigenlijk goed. En toen zei ze, ja, maar als je dan, stel nou, ze zei, ik geloof het niet, ik denk dat je nog een heel poosje moet blijven. Maar stel nou eens dat je wel, ach, zegt ze, ja, voor Wim vind ik het, zou ik het wel heel erg vinden, want ik zou graag voor hem zorgen. Maar voor mezelf, nee, was het wel goed. Dan zou ze op zijn genade sterven. En ja, dan zie je op zo'n moment dingen in iemand zijn hele uitdrukking, hè, die je hart vervult of vervullen met ontroering. Die innerlijke vrede en dat kinderlijke toevoorzicht op die trouwe Heere. En dan kun je daar blij mee zijn. Je kunt zeggen, ja, maar zo is het niet altijd en zo is het bij ons nooit. Maar dat de Heere dat nou doet, dat nou echt uitkomt, mag komen, wat baat het u nu? Dat je hier leert stamelen, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. En dan valt het op, dan is een mens blij, te midden van de verdrukkingen. Dan ziet hij het ziekenhuisbed waarop hij ligt, als een genade, die hem alles heeft gekost. Bedrijvige zustertjes worden dan als het ware in je oog haast engelen, die nog bezig zijn om de last te verlichten. Daar gaat dan in alle stilte, waar heus niet zoveel woorden bij te pas komen, gaat dan toch een kracht van uit en een sprake die je iets doet en waar je begeerig naar mag zijn en waar je jaloers op mag zijn. Op die genade en ontferming die de Heere dan ook daadwerkelijk bewijst aan nietige en arme zondaren. De dichter van Psalm 62 verkeert in moeilijke omstandigheden. Hij is aan alle kanten aangevochten. Er wordt niet direct een historische gebeurtenis duidelijk aangeduid waarin David zou hebben verkeerd. Maar zijn leven is vol geweest van druk en van vervolging, niet alleen in de tijd van Saul, maar we kunnen ook nog denken aan de opstand van zijn zoon Absalom. In ieder geval is dat niet het belangrijkste. Het is wel zo dat er beraadslagingen zijn om hem heen, om hem weg te stoten, om hem te verdelgen van de aarde en om hem toe te roepen, hij heeft geen heil bij God. Er is zoveel rumoer om hem heen. Zoveel stemmen die niet anders dan kwaad profiteren. Dat je je afvraagt, hoe is het mogelijk om te komen tot die stilte waarin deze psalm sprake van is. Dat kinderlijk toevoorzicht, dat bemoedigend spreken tot het volk. Vertrouw op hem te aller tijd. O gij volk, stort jullie er hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Ze zeggen, hoe kan iemand ertoe komen? In zulke omstandigheden. En zo zijn er zoveel omstandigheden. In dit verband, en dat bepaalde ook het onderwerp voor deze avond van de prediking, dan kun je ook denken, je kunt daar kort of lang over praten, maar het zijn toch ingrijpende dingen. Ik ervoer dat wel als een klap. Want ik had eigenlijk gehoopt op het berichtje, het was niet nodig. Sterk gehoopt. Het was niet kwaadaardig. En als het dan toch gebeurd is, ja, dan schrik je. Dan zie je daarin iets van, toch, van de afbraak en de geschondenheid waar wij aan onderworpen zijn. En ik ben ervan overtuigd, dat begreep ik ook wel, dat er dan in meer of mindere mate toch wel allerlei gedachten bij een mens opkomen. Geestelijke aard. Lichamelijke aard. Dat blijkt wel, je hebt tegenwoordig groepen van mensen die hetzelfde ondervonden hebben en die elkaar trachten te helpen door gesprekken. Daaruit blijkt wel hoe ingrijpend, psychisch ook, zo'n gebeurtenis is. Wat kan het gemoed, het verstand, alles in beweging komen ten aanzien van dat onafwendbare. ten aanzien van dat onderworpen zijn aan al die ellende, van ziekten en kwalen en ongeluk. Hoe kan, ik herinner me ook een geval, waar ik zijdelings dan bij betrokken was, ook van een vrouw, maar die bijna krankzinnig was, zonder God, in de wereld. Grote mond altijd, grof, vijandig tegen alles wat met de Heere te maken had. Maar toen kwam datzelfde, die ingreep. En het was gewoon vreselijk, bijna krankzinnig. Ervoor en daarna. Je hoeft het niet te noemen. Of je ziet al die vreselijke spanning en dat woedende verzet. En dat opstandige. Dan zie je die dingen voor de geest. Dan denk je, het is toch waar. Het is toch waar. Dat het die zal wel gaan die de Heere vrezen. In de grootste smarten blijven hun harten in de Heere gerust. Daarom kan het wel moeilijk zijn. Daarom kunnen de aanvechtingen wel vreselijk in het hart aanwezig zijn en huishouden. En de vorst der duisternis zijn pijlen op ons afschieten. Maar dan zie je te midden van alles opeens het wonder. Immers is mijn ziel stil tot God. Hoe kan dat dan? Kan de ene mens meer dan de andere? Kan de gelovige die van zichzelf beleidt, ik ben ellendig, arm en naakt. Ik bezit niets. Kan die dan meer dan een ander mens? Die niet gelooft. Nee. Zo is het niet. Maar dan grijp ik even naar het slot van de psalm. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de sterkte Godes is. De Heere doet het. De Heere helpt. De Heere verlaat zijn ellendige nooit. Hij maakt het toch goed. Vandaar dat je in de psalmen soms moet denken, oeh, wat is die man diep en diep in de put. Hij roept God in tot wraakoefening over de tegenstanders. Of wat is die profeet diep in de put. Hij vervloekt de dag dat hij geboren is. Wat een toestand. En dan één ogenblik daarna, terwijl de omstandigheden helemaal niet beter geworden zijn, hoor je de blijdschap. Dat is nou dat onbegrijpelijke. Dat de sterkte Godes is. Dat het echt waar is, geliefde gemeente, dat hij gezegd heeft, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld toe. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. We weten het wel. Maar het is een grote troost als je het ook mag zien en ervaren. Dat hij inderdaad die herder is. die de lammetjes draagt op zijn schouders en in zijn armen. En ze leidt. Immers is mijn ziel stil tot God. Dat woordje immers, dat komt 6 keer voor. In deze psalm. Dat kun je op verschillende manieren weergeven. De een, ik meen Calvijn, geeft het weer met toch of nochtans. Een ander geeft het weer met alleen. Hij is mijn rotsteen. Mijn ziel is stil tot God. Anderen geven het weer met voorwaar. Ik hou me even aan het woordje nochtans. Dat spreekt mij het sterkste aan op dit ogenblik. Nochtans. Want er is genoeg om vlees en bloed in zorg, in angst, en in een gevoel van verlatenheid te doen komen. Dat is genoeg. Deze man heeft dat niet gezegd toen alles goed was. In alle omstandigheden om hem heen en bij hemzelf. Dat is juist het wonder. Als het goed is. Ja, ik denk wel eens als we de wind in de zeilen hebben. Och ja. Maar dat woordje nochtans, dat duidt aan ondanks alles. We hoeven niet met een bord voor ons hoofd te lopen. We hoeven geen verstoppertje te spelen. Ondanks alles. En er is veel. Kan veel zijn. Lichamelijk. Geestelijk. Iets wat je raakt, iets wat je aangrijpt, iets wat je overspoelen zou, iets waar je niet tegen opgewassen bent, iets wat als een voortdurend blok aan je been hangt, een kruis. Je vindt er zoveel van in het woord. En dan, dat doet God. Sterke God, toch, nochtans, mijn ziel is stil tot God. Wat betekent dat? Dat betekent, hij staat op dit moment niet zoals Baal priesters wel doen, en die leven ook in ons hart, hemel en aarde te bewegen. Of te zeggen, ja, en ik krijg geen antwoord, hoor ons toch. Nee. Er is iets in van het kind dat wacht op wat vader doen zal. Wat vader zeggen zal. Er is iets in van, gij zult mij leiden door uw raad. We hebben er allemaal wat van, de een wat meer als de ander. Onze zuster had er niet zoveel van, denk ik altijd. Maar om te klagen en om te spreken over alle kwalen en pijntjes enzovoorts. Het is niet zo vaak zo wat iemand zei. Uit de verpleging tegen me. Mensen die soms nooit wat zeggen, die lijden het meest. En dat ze niet praten, maar in stilheid dragen. Ja. Ik denk, zo zijn er meerdere vrouwen in onze gemeente. Dan is dat groot. Naar buiten uit niet het rumoer. En naar boven een stilte. Niet een stilte van een doffe berusting. Een doffe berusting in die zin, nou ja. Er zijn geen mensen die het je aandoen. Iedereen kan dit of dat krijgen. Zo niet. Dat is een verkeerde stilte. Maar een stilte waarin de ruimte is voor het werk van God. Voor Gods stem. Voor zijn grote daden. Ik weet wel, de Heer is almachtig, maar de Heer werkt middelijk. En wat zie je dan in die middelijke wegen? Hoe harder ik schreeuw en tekeer ga en dit en dat doet, hoe stiller is het. Net alsof de Heere God zeggen wil, nou, je hebt nog zoveel noten op je zang. Je bent nog zo begaan met je eigen. Ik hoef nog niks te zeggen. Maar waar deze genade is, oh, daar is de ruimte. Mijn ziel, toch is mijn ziel stil tot God. Geen verwijten. Geen bitterheid. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? De Heer is zo goed. De Heer is zo goed, zo barmhartig en vol van goede tierenheid. Stil tot God. Daar kan nou die arme dobber geen kwaad van de Heer denken. Nee, het is goed. Omdat op de bodem van de ziel ligt. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die geen plaats had om het hoofd op neer te leggen. Hij is het die geleden heeft, gestreden heeft, gestorven is en opgestaan is uit de doden. Daarom is die stilte niet een stilte van de dood. Maar het is een stilte vol van leven. Maar het is het leven van de geest. Het is de stille ontvankelijkheid. Waartoe de ziel bereid wordt. Tot overgave. Om alles in zijn hand te geven. Zij het zuurheid, zij het zoetheid. Hij de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Mijn ziel, toch is mijn ziel, nochtans, ondanks alles, is mijn ziel stil tot God. Als een gespeend kind. Waarom? Van hem is mijn heil. Van hem? Hoe weet je dat? Dat van hem, dat weet hij. Dat gelooft hij. Dat heeft hij ook ervaren. Zo menigmaal hebben we niet ook vaak gezongen. Hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoogd? Zij geen fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u was uitgedroogd? Heeft hij niet menigmaal, juist in de donkerste ogenblikken van het leven, zijn genade en tegenwoordigheid zo groot gemaakt, dat doodkranke mensen hebben gezegd, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat heeft de Heere nou beloofd. En dat geloof, dat rust nu. Op die belovende God. Dat hij het ook echt doen zal. Ik laat je niet alleen. Je voelt je wel eens alleen misschien, maar je bent niet alleen. Immers is mijn ziel stil, van hem is mijn heil. Het woordje heil is de samenvatting van alle zegen. Voor tijd en voor eeuwigheid. Hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbaar psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Heil, ik vind dat zo'n mooi woord, op de klank al, heil. Dat de Heere heil beschikt, hulp beschikt, dat hij barmhartig en genadig is. God, van hem is mijn heil. Maar die lui dan, die staan te schelden. En al die machten en krachten die bezig zijn met beraadslagen. Om je nog een laatste zetje te geven, dan ben je weg. Nee. Dat kan wel zo zijn. Nochtans, van hem is mijn heil. Nu. Dat is juist het grote, geliefde gemeente. Want je zou zeggen, in Davids geval, bij Joab, dat is een goede generaal. Of ik heb nog wel wat vrienden. Of ik heb nog wel een andere hulpbron die mij terzijde zal staan. Maar om nou in een concrete situatie, waarin je verkeert, die voor jouzelf onoverzichtelijk is, waar je niet uit kunt komen. Om dan te mogen belijden, van hem is mijn heil, midden in het onheil. Dat vind ik nou groot. Want daar mag je nou naar verlangen. Niet tot roem van onszelf, tot roem van het heil. Dat daar midden in de ellende, midden in de moedeloosheid soms, midden in de dood, nog weer klinkt. Heere, u bent mijn heil. Vergeef mij. Help mij. Red mij. Ik kan niet verder. U bent mijn heil, is mijn heil. Mijn ogen zijn op u, Heere, om hulp en gunst te vragen. Kijk, je kunt natuurlijk wel eens wat ophalen, en het is goed, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Maar het wordt armoedig als je daar nou je hele leven mee moet redden. Begrijp je dat? Dat God 10 jaar geleden, of 15 of 20 jaar geleden, dat de Heere toen een weldaad aan u gegeven hebt, dat u verblijd bent geworden, dat is een grote genade. Dat kun je geen leven meer inblazen. Maar dat God nu heil is. Heden. Dat die God die u alles vergaf, ook nu vergeeft. Kobrugge kwam bij een man van de gemeente, die had het niet te breed. Hij lag erg bang en onrustig op zijn sterfbed. Hij kon niet sterven. Nou had die man vroeger wel eens veel troost ontvangen van de Heere, met de woorden, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, in waarheid, in liefde, In eeuwigheid, had hij tegen de dominee verteld. En die herinnerde zich dat. Toen zei hij tegen die benauwde stervende man, broeder, de Heere heeft toch tegen jou gezegd, niet, ik trouw voor een dag of voor een week. Maar ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Waarom ben je dan zo? En opeens begon de benauwde man te lachen. Dat is waar, zegt hij. Zo eenvoudige. De Heer heeft gezegd, in eeuwigheid zal ik je trouwen. Zou die dan in de steek laten, als wij sterven gaan? Nee. Zo overwint de genade en triomfeert in de vaak moeilijkste omstandigheden. Van hem is mijn heil. In alles. Als hij vier, of te maken zeggen, als hij twee armen, twee benen hebt, van hem is mijn heil. Als hij de helft moet missen, ook. Ik dacht vanavond aan wat die bruidegom in het Hooglied allemaal zegt. Uw twee borsten zijn als twee welpen. Ja, hij zegt dat is geest, het is ook geestelijk. Maar het is volkomen waar. Voor onze zuster, aan alle kanten. Dat zegt die trouwe bruidegom. Hij is haar heil. Er is geen gebrek in u. Des konings dochter, zegt Psalm 45, is geheel verheerlijkt, inwendig. Ja. Ja, dan kun je zo intens blij zijn, dat je ziet in een nietig medemens de prinses. De verloofde van de hemelse bruidegom. Dat is grootste. Dat is het allergrootste. Dat omvat alles. Voorwaar, zegt hij, nochtans is hij mijn rotsteen. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Ik heb vaak weggekropen gezeten in de spelonk van Adullam, onder andere David. In de bergen, als een veldhoen op de bergen. Hoe heeft hij zich menigmaal verstopt, terecht. De Heere liet het vaak gelukken, om zich te verbergen voor het woede van Saul. Maar, dit is de blijvende waarheid. Toch. Hij is mijn rotsteen. Rotsteen wil hier zeggen. Het is een beeld van kracht. Een kracht. Van onbeweeglijkheid. Heere mijn rotsteen. En mijn bevrijder. Zo vaak wordt de Heere vergeleken. Bij een rotsteen. Waar je veilig op bent of in bent. Waar je voeten op vastgezet worden, zodat ze niet verzinken. Denk aan het huis op de rotssteen gegrond. Denk ook aan de rotssteen die volgde. Wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Of de Korinthebrief. De rotssteen. De steen die volgde was Christus. Daar stroomde het levend water uit. Gods hand bracht in het dorre oord rivieren uit de rotssteen voort. Beeld van de rots der eeuwen, Jezus Christus. juist in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn geslagen zijn, in zijn striemen, levend water heeft verworven voor de dorstende en hemels manna voor de hongerende. Toch, nochtans, voorwaar, hij is mijn rotssteen. Groot, wanneer wij de Heere als zulke toevlucht, zulke rotssteen mogen kennen, om in die schaduw te mogen schuilen, tegen de hitte van de zon. O geliefde gemeente, wat is het een zegen. Laten we ons levensboek tegelijk ook eens nakijken. Er zijn veel dingen waar wij in wegkruipen, waar we ons veilig trachten te stellen. Veel dingen waar we van zeggen, en dat vormt dan te met onze enige zekerheid. Ik weet gelukkig dat ik dit of dat. Vaak tijdelijke dingen. Dingen die geen zekerheid hebben. Want de gemene lieden zijn ijdelheid. En er hoort alles bij. Dat betekent een ademtocht. Een zucht. En toch zoekt de mens zijn voeten maar een beetje op grond te krijgen. Hij zoekt zekerheid. Vastigheid. En er is in principe maar één vastheid die zo vast is voor eeuwig. De rotssteen Christus. Een rotssteen die voor ons te hoog zou zijn, maar waar de Heere op leidt. Waar hij de wankelende voeten van zijn kinderen opzet. Het is een welbehagen. Zijn onveranderlijke verbond dat van geen wijken en van geen wankelen weet. Want bergen mogen nog wijken en wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wijken en zal niet wankelen. Hoeveel groter om deze rotssteen te kennen, tot hem de toevlucht te nemen, dan om, en dat is de andere kant aller vrees, tot de bergen en der steenrotsen te roepen. Val op ons, vanwege de schrik desgene die op de troon zit. Mijn rotssteen. Jou? De duivel zegt, man, wat verbeel je? Vrouw, wat verbeel je je? Hoe durf je dat te zeggen? En tegenwoordig zeggen ze al heel gauw, ach, dat ouderwetse, egoïstische denken, mijn. Ja. Maar de mensen die zo praten, die missen dat ook vaak. Die hebben daar vaak geen kennis aan. Wat het betekent. God. Voor mij. Rotssteen. Heil. Voor mij, die vergeet dat persoonlijke aspect, waar het toch in de prediking ook om gaat, dat wij samen en persoonlijk hem mogen kennen als onze rotssteen. En nog eens, mijn rotssteen en mijn heil. Die nimmer ophoudende fontein van alle goed, die trouw houdt tot in eeuwigheid. De rots is voor hem geen beeld van verplettering, waar hij onder moet bezwijken. Maar het is een rotssteen, die in het teken staat van het heil. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Wat is toch de zaligheid verankerd en vast in onze Heren en Zaligmaker? En wat is het waar dat hij zijn vleugelen uitstrekt als een hen over zijn kieken, over haar kiekens. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, en het gaat nog verder, mijn hoog vertrek. Zo noemt hij de Heer. Een hoog vertrek kan uiterst belangrijk zijn als het in de laagte verkeerd gaat. Als het beneden verkeerd gaat, als alles op instorten staat. Ons leven, of ons werk, of onze gezondheid, of wat dan ook. Dat kan zeer benauwend zijn. Een hoog vertrek was voor de oosterling het beeld ook van veiligheid, van verkoeling, van uitzicht, van bescherming. Een hoog vertrek wordt elders wel genoemd een toevlucht, een burcht. Een vaste burcht is onze God. Een vaste burcht. Ja, dat zei ook, meen ik, of schreef onder andere broeder Famer, zijn vader. Wat vree heeft elk die uw wet mint, een vaste burcht. En toen zijn vrouw, die niets meer voor hem kon doen, zijn lippen een beetje nat maakte en zei: kan ik nou niets meer voor je doen? Toen zei hij: het is genoeg. En toen mocht hij naar huis. Het is genoeg. Een hoog vertrek. Je voelt aan, hier in de laagte loop je de kans je verstand te verliezen. En hier loop je ook aan alle kanten kun je klem lopen. Zij in dat bewegelijk aangevochten, bedreigde leven, naar ziel en lichaam, aan alle kanten, daar moet je naartoe. Je kan dat je indenken, dat een mens het zo ziet tenslotte, dat hij op een weg zit die tenslotte, nou ja, zo loopt. Een put, een afgrond, een deksel erop, waar hij niet meer doorheen kan. Maar nu in God is al mijn heil, mijn hoog vertrek. Kun je niet meer leven? Kun je niet meer terecht? Of zou je zelfs opgegeven zijn? Of wordt alles verkwanseld al waar je bij bent, bij wijze van spreken? Mijn huis, mijn vaste woning, is op een rots gegrond, van voor des werelds morgen stond. De hoeks steen zelf is mijn koning. Hoog vertrek. Ja, dus je hebt een huis. Je hebt misschien een verzorgingshuis. Denk aan broeder en zuster Kroon. En dan heb je ook nog een hoog vertrek. Eeuwig. Een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemel. Hier al in de zin van het toevlucht zoeken, in dat hoog vertrek. maar straks, eeuwig, in dat hoge vertrek blijven. Je wordt er nooit oud. Je wordt er niet versleten. Je wordt niet meer ziek. Je krijgt geen kwalen. Hoog vertrek bij hem. Waar hij alles is in allen. Ik zal niet grotelijks wankelen. Waarom staat erbij niet grotelijks wankelen? Wel, dat woordje grotelijks heeft een ernstige achtergrond. Het wil eigenlijk zeggen, zo wankelen, dat het verloren is, voor eeuwig. Zo wankelen, zegen God en sterf. Wankelen tot de dood. Dat zegt nu dat kinderlijk vertrouwen. Kan wel wankelen. Ja, wie weet. We zijn maar wankelende zondaren. We hebben maar wankelende gangen. We struikelen al dagelijks in velen. En hoe kan het ons benauwen en verdrieten. Als we telkens weer de duivel en ons eigen vlees gelijk geven. Wat kan het ons in de put drukken. Alsof er nooit een eind aan komt. Dan kun je zeggen, ja, maar dat doe je toch zelf? Ja, dat doe je ook zelf. Maar dat je dan in plaats van te twijfelen, dat je toch niet toe wil geven, dat de Heere niet naar je omziet. Dat wil je niet zeggen. Dat je zegt, ja, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. Maar toch, de Heer houdt vast. Die wankeling mag dan wankeling genoemd worden, maar niet grotelijks wankelen. Ik zei er wel in mijn haaste, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan wankelt hij. Nochtans woudt ge u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. De Heere heeft wel bedroefd en gekastijd, maar hij geeft niet tot de dood over. Zeker niet tot de eeuwige dood. Want daar heeft hij zijn eigen lieve zoon ingestuurd in die eeuwige dood. En daar zal hij zijn kinderen niet mee bezoeken. Daarom blijft het, ik zal niet grotelijks wankelen. Want al mijn wankelingen en al mijn twijfelingen en al mijn overtredingen, nog hoogte, nog diepte, zullen mij kunnen scheiden van God, Gods liefde in Christus Jezus. Dat mogen uw troost zijn, geliefde gemeente. Dat mogen nou het kostelijk goud zijn dat de Heer Jezus allemaal heeft verdiend. Dat hij daar nou metterdaad zichzelf voor gegeven heeft. Dat die armen dit zouden zingen. Dit zouden beleven. Naar de mate dat hij het geeft. Hier in beginsel. Dat ze het als een spijze zouden opeten. Dat ze zouden zeggen, ik weet niet hoe het is, ik kan het zelf niet begrijpen. Dat ik niet zo bang ben. Dat ik niet zo wanhopig ben. Dat ik niet zo in paniek ben. Ik kan het niet begrijpen. Dat kunnen wij ook niet begrijpen. Want de sterkte is Godes. En het heeft de Heere Jezus alles gekost om die ruimte voor zijn kerk te verwerven. Amen. Trouwe Heere, vriendelijk dank dat u de sterkte bent, de sterke bent en sterkte geeft. de God Israëls, die alleen geeft het volk sterkte en krachten, want wij zouden zo vergaan zijn. Bij ons is geen kracht. Maar lieve heren, dat u dat nog wilt betonen, dat is uw genade. En daar zijn wij verblijd mee. Dat u aan uw ellendige denkt. En niet alleen dat u aan ze denkt, maar dat dat denken ook een denken is in gunstbetoon. In goedertierenheid. Heren, geef dat het ons allerdeel mag zijn. En wilt u geven dat we alle bemoedigd onze reis mogen voortzetten. En wil u verder met ons zijn deze week. En met de zieken. Maakt u alles wel om uw naam, die alleen heerlijk is om Jezus wil. Amen.